Shalom, gemeente. Vandaag mag ik de overdenking uitspreken via dit medium. En ik hoop dat jullie ervan genieten. De titel van de overdenking is Rondjes lopen. Dat klinkt niet heel erg veelbelovend, maar ik beloof je, het komt allemaal goed. Voordat we beginnen met de overdenking wil ik graag beginnen met een gebed. Dus laten we met elkaar bidden. Heer Jezus, ik dank u wel dat we samen met u mogen oplopen. Dat we mogen weten dat u er te alle tijden bent, dat u ons nooit in de steek laat. Dat u naast ons bent, achter ons, voor ons, boven ons en onder ons, dat we verborgen zijn in Jezus Christus. Ik dank u, Heer, dat het ook vandaag geldt. En dat we ook in de toekomst mogen weten dat u er bent. Want we hebben een hoopvolle en fantastische toekomst. Ongeacht de omstandigheden. Ik dank u voor uw aanwezigheid ook op dit ogenblik. En Heilige Geest, wilt u onze gedachten behoeden? Wilt u onze gedachten leiden en vormgeven? En wilt u ons dichter bij Jezus brengen? In Jezus' naam. Amen. Nou, ik had al gezegd, rondjes lopen. Toen ik dat zo opschreef, moest ik meteen denken aan de vele schaatswedstrijden die we via de televisie en ook wel een paar keer in Heerenveen hebben gezien. Dan gaat het steeds om het rondje. En om de snelheid waarmee zo'n rondje wordt afgelegd. Bij de atletiek is het natuurlijk niet anders. Er zijn mensen bezig hun leven lang te oefenen om een bepaald rondje zo snel mogelijk af te leggen. En zich dan eeuwige roem te verwerven of wat dan ook. Daar ga ik vandaag niet over praten. Ik ga ook niet praten over wat ze in het Engels noemen going around in circles. Wij zouden zeggen ijsberen. Of maar steeds op hetzelfde punt blijven staan. Als het gaat over rondjes in de Bijbel, er is een woord voor rondje in de Bijbel en dat is het woord Gilgal. Je vindt dat in Jozua. Als het volk Israël vanuit de woestijn komt, trekken ze over de rivier de Jordaan, die op dat ogenblik op een hoog punt staat, op een hoog niveau staat. Dus er is een wonder van God voor nodig, dat ervoor zorgt dat het volk van de ene naar de andere oever kan komen. En als ze dan uiteindelijk in het beloofde land zijn, dan worden daar een aantal stenen opgestapeld, 12 stuks, zowel in het midden van de Jordaan als aan de oever. En die stenen, die noemden ze Gilgal. En het woord Gilgal betekent cirkel van stenen, rondje. En als we daarover nadenken, dat het eerste wat ze als monument oprichten in het beloofde land te maken had met rondjes, dan moet je waarschijnlijk meteen ook denken aan de rondjes die werden gelopen rond Jericho, de stad die ze het eerst tegenkwamen. Jericho wordt wel genoemd de stad van de maan. Dat is wel grappig, omdat op dit ogenblik de maan het symbool is van een bepaalde godsdienstige stroming. Een godsdienstige stroming die vijandig staat tegenover zowel het Joodse geloof als het christelijke geloof. De stad van de maan, een obstakel in de Bijbel. Het wordt ook de stad genoemd Jericho, de stad van de lieflijke geur of de palmstad. Zelfs als je op dit moment in de buurt van Jericho komt, dan zie je daar hele grote boomgaarden met palmbomen staan. Maar in de tijd van Jozua was Jericho vooral een obstakel. Iets waarmee afgedaan moest worden. Er moest voor gezorgd worden dat het verdween. En wat gaan ze dan doen? Dan krijgen ze op instigatie van de Engel des Heren. De Engel des Heren is in het Oude Testament een verschijning van de Heer Jezus voor zijn geboorte op aarde. Dus de Heer Jezus zelf kwam Jozua tegemoet en gaf hem instructies. En die instructies hadden te maken met hoe die stad, hoe dat obstakel kon worden overwonnen. Nou kun je voor dat obstakel natuurlijk denken aan een historische stad. En die stad is er echt geweest. Er zijn opgravingen waaruit blijkt dat het verhaal van Jozua tot in detail klopt. Maar je kunt ook denken aan obstakels in je eigen leven. Hoe ga je daarmee om? En dat kan van alles zijn. Dat kan te maken hebben met je gezondheidssituatie, met je financiële situatie, met relaties die wel of niet goed gaan. Het kan van alles en nog wat zijn. En wij als mensen komen in ons leven regelmatig situaties tegen waar we geen raad mee weten. Dat we denken van, tjonge, was dat maar uit de weg. Als we daar nou eens een keer van af zouden zijn, dan zag het leven er veel en veel plezanter uit. In Jozua staan instructies. Instructies over hoe je zou moeten omgaan met zo'n situatie. En die instructies hebben te maken met rondjes lopen. Wie gingen de rondjes lopen? Het hele volk. De gewapenden voorop. Dan 7 priesters die voortdurend op de shofar bliezen. Vervolgens kwam de ark des Heren. En daarachter de rest van het volk. De instructie die ze kregen was niet praten. Ze mochten niet met elkaar praten. De wijsheid die daarin zit, heb ik in een aantal punten samengevat. Wat moet je doen als je iets tegenkomt in je leven waarvan je denkt dat het onoverwinnelijk, onoverkomelijk is? Jericho met zijn dikke muren, zijn hoge wallen, zijn sterke leger leek onoverkomelijk. Maar voor God is niets onmogelijk. Alles is mogelijk. Nou, hier komen de punten. Ik heb er 5. Ik heb altijd een beetje een hekel aan boekjes waarin staat de 7 punten voor dit en de 5 punten voor dat. Maar hey, er zijn een aantal punten die we kunnen gebruiken als we problemen tegenkomen in ons leven en de Bijbel is er duidelijk in. In de eerste plaats, ga de situatie tegemoet met alles wat in je is, alles wat je hebt, alles wat je kunt en alles wat je bent. Zoals de instructies voor Jozua, de gewapenden voorop. De gewapenden hebben te maken met wat je kunt en wat je bent en de mogelijkheden die je hebt, de kwaliteiten die je in de strijd kunt brengen, de vaardigheden. En het grappige is dat iedereen in het volk Israël destijds wist dat hun vaardigheden niet bij machten waren om dit probleem te tackelen. Maar toch, als je een probleem tegemoet treedt, zorg ervoor dat je dat doet met alles wat je hebt, met alles wat je kunt. En dat is meer dan je denkt. Maar vergeet er niet bij dat zelfs het beste wat jij in de strijd kunt brengen niet toereikend is. Het tweede, ze moesten eromheen lopen. Probleem dat je hebt in je leven, zie het onder ogen. Doe niet net alsof er geen probleem is. Bagatelliseer het niet. Breng het in kaart zoals het is. Als je een beetje hoofdpijn hebt, negeer dat niet. Het is een probleem en met dat probleem moet je afrekenen. Als je ook een beetje ergens anders pijn hebt in je lichaam, reken ermee af. Denk niet, och, het valt wel mee, het komt wel goed. Reken ermee af. Ga het niet lopen ontkennen. Ga het niet lopen bagatelliseren. Het volk Israël had ruimschoots gelegenheid 6 dagen lang en de zevende dag 6 keer om het probleem heel helder in kaart te brengen en te zien hoe onmogelijk het was om het met het probleem af te rekenen. Dus het eerste is, ga met alles wat je hebt, in dit geval dus het hele volk en ook al de gewapenden. Alles wat je hebt heeft te maken met de strijd. Alles wat je hebt heeft te maken met de strijd. Het tweede, ga het probleem onder ogen zien, zoals het is. Maak het niet kleiner, maak het niet groter. En nu komen we bij punt 3. Dat is het allerbelangrijkste. De aanwezigheid van God staat centraal. Zorg ervoor dat ook als je het probleem in ogenschouw neemt en je loopt eromheen en je bekijkt het aan alle kanten, zorg ervoor dat de aanwezigheid van God centraal is in je leven. De ark van God was in het midden van het volk, zoals het hoort in het midden van jouw bestaan. Zonder God is alles onmogelijk en met God, David zegt dat in de psalmen, spring ik over een muur. En terwijl je dat aan het doen bent, ga je niet lopen praten met elkaar. Je gaat niet met elkaar het probleem erger maken dan het is. Wij doen dat zo vaak. Dan hebben we het over het probleem. We hebben het over, oh, ik voel dit en ik voel dat. En dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. En wat een ellende hier en wat een ellende daar. En met elkaar ga je dan dat probleem als het ware te veel eer geven. Het volk Israël moest zwijgen. Ze mochten niet juichen, ze mochten niet zingen, maar ze mochten ook niet praten. In stilte liepen ze om het probleem heen. Maar God was in hun midden. Wat er wel te horen was, was het geluid van de shofars. Voor de ark uit liepen 7 priesters die voortdurend op de ramshoorn bliezen. Nou is een ramshoorn een organisch instrument. Het is letterlijk de hoorn van een ram, van een bok, die is gestorven. Dus als je op een ramshoorn blaast, dan proclameer je als het ware wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dan proclameer je wat de Heer Jezus heeft gedaan. En daarbij moest ik denken aan wat er staat geschreven over het avondmaal, noemen we dat dan, of het verbondsmaal, in 1 Korinthe 11. En ik lees daar een stukje uit voor. Er staat dit. En ik begin even te lezen bij vers 25, dus 1 Korinthe 11 en vers 25. Daar staat dus, evenzo de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, komt hij, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Dus hoe kunnen wij proclameren dat de Heer Jezus is gestorven? Hoe kunnen wij het geluid van die ramshoorn laten klinken in ons leven? Door het verbondsmaal te gebruiken. Telkens wanneer je zo'n stukje brood neemt, of een stukje matze, wat je wilt, proclameer je de dood van de Heer Jezus. Dat betekent dat je ook de overwinning van Jezus proclameert. Niet jouw overwinning, maar zijn overwinning. Door zijn dood heeft hij alle zonden weggedragen. En heeft hij de overwinning, de ultieme overwinning behaald, zelfs over het grootste probleem dat tegenover je staat. En dat is de essentie van die ramshoorn, horens, meervoud, die klonken gedurende die 6 dagen en die 7e dag... ook totdat op de 7e keer dat ze rondgingen, er een aanhoudend geluid was van de ramshoorn. Ze bliezen dus een hele lange toon. En toen juichte het hele volk en vielen de muren. Daar zit ook een wijsheid in. Soms heb je een probleem in je leven dat niet van het ene op het andere moment weggaat. Maar het zal verdwijnen op het moment dat de Heer dat aangeeft. En het heeft altijd te maken met het offer van Jezus, met die ramshoorn. En dan komen we bij het vijfde en laatste punt. Daarbij heb ik gezegd, heb ik opgeschreven hier, The battle belongs to the Lord. Dat is een prachtig mooi liedje. En dat liedje komt uit 1 Samuel 17, vers 47, de tweede helft. Dat is het verhaal van David en Goliath. David, de herdersjongen, tegenover de gigantische reus. En dan doet hij die uitspraak, David. Die zegt, de strijd is van God. Dat wil ik je meegeven. Wat je ook tegenkomt in je leven, het is altijd Gods strijd, niet de jouwe. Een mooi verhaal dat opduikt en een heel klein beetje lijkt op het verhaal van Jericho, staat in 2 Kronieken 20 en ik heb het hier voor me. Dat is het verhaal van Jozafat. Jozafat was een van de goede koningen. Je weet wel, nadat Salomo koning geweest was, viel het Rijk Israël in twee delen uiteen. En vervolgens komt er een hele rij in beide rijken. Het ene rijk was Juda, het andere rijk werd Israël genoemd. In beide rijken komt er een reeks van slechte koningen, maar af en toe is er een goede. In dit geval Jozafat. En ondanks het feit dat het een goede koning was, een goede koning, een koning over Juda, die besloot de Heere te raadplegen en die probeerde te leven zoals God dat voorschreef. Ondanks al die dingen die goed gingen in zijn leven, werd hij geconfronteerd met een reusachtig probleem. Zijn land Juda werd aangevallen door de Moabieten, de Ammonieten en een deel van de Meunieten. Die laatste had ik nog nooit van gehoord. Een hoop ellende dus. Zijn landje werd aangevallen door 2,5, mag ik het zo zeggen, ander volk. En het waren volken die in de geschiedenis van Israël steeds weer een kwalijke rol speelden. En Jozefat, die was ten einde raad en dacht, wat moet ik doen? En toen ging hij te raden bij de Heer. Net zoals Jozua. Kreeg hij van de Heere instructies. En de instructies in zijn geval was dat hij niet zelf hoefde te vechten, dat zijn leger niet hoefde te vechten, maar dat het ging, de overwinning lag in lofprijs. En grappig genoeg heb je dan een situatie waarbij twee legers tegenover elkaar staan. De volgende ochtend vroeg trokken zij naar de woestijn van Tekoa. En ik praat over 2 Kronieken 20 en vers 20. En terwijl zij uittrokken, trad Jozefat naar voren en zei, luister naar mij, Juda en de inwoners van Jeruzalem. En dan komt zijn advies. 1. Geloof in de Heer uw God en gij zult bevestigd worden. Gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. En het woord voor bevestigd is in de grondtekst een woord dat te maken heeft met opbouwen, steunen, verzorgen, stevig en trouw blijven. Geloof in de Heer. En dat voorspoedig, dat heeft te maken met vooruit geduwd worden, uitbreken. Machtig worden, goed of voldaan zijn, welvarend zijn. En dat is een advies dat ik jullie mee wil geven en ook mezelf. Geloof in de Heer. Waar geloof je in? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, staat er in de Bijbel. Dus waar hecht jij waarde aan? Aan het woord van de Heer of aan het gevaar dat opdoemt of op lijkt te doemen? Gelooft in de Heer en gij zult bevestigd worden. Gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. En dan ontstaat er een situatie waarbij de priesters in heilige feestdos voor de gewapenden uittrekken. En zij zingen dan: loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En wat er gebeurt is dat de vijand tegen, dus die vijandige volken gaan tegen elkaar vechten. En Jozefat hoeft niets te doen. De strijd is van de Heer. Dat figuur zie je heel vaak in de Bijbel. Dat de strijd van de Heer is. Dat de werkelijke gevechten geleverd worden op een ander niveau. En dat het enige wat wij hoeven te doen, is vertrouwen hebben in zijn liefde, in zijn zorg, in zijn nabijheid. Ik herhaal nog eventjes de vier punten. Als je een probleem het hoofd moet bieden in je leven. 1. Dan doe je dat met alles wat in je is. Niet terughoudend. Het heeft te maken met je hele persoon. Lichaam, ziel en geest. Met al je kwaliteiten, met al je tekortkomingen. Alles wat je hebt. 2. Zie het probleem onder ogen zoals het is. Maak het niet groter door erover te praten. Schenk er geen aandacht aan. Maar observeer het. En kijk wat het inhoudt. 3. Zorg ervoor dat de aanwezigheid van God centraal staat. God in het midden. En 4. Proclameer zijn overwinning. De overwinning van Jezus. En dat kun je heel praktisch doen. En dat raad ik je ook heel erg aan. Door samen of alleen het verbondsmaal te gebruiken. De maaltijd des Heren. En lees daarbij 1 Korinthe 11 nog eens door. Dat is eigenlijk wat ik je mee wilde geven. The battle belongs to the Lord. De strijd is van de Heer, niet van jou. Het is volbracht. Ik zegen jullie in de naam van die overwinnende God. De God die de overwinning behaald heeft en de God die de overwinning gaat vormgeven in jouw leven, ook deze week. Ik zegen je met de vrede die ons verstand te boven gaat. Als alles onrust om ons heen is, is die vrede van God in je hart en mag doorwerken in lichaam, ziel en geest. Ik zegen je met de inwonende aanwezigheid van God de Vader, God de Zoon, door de Heilige Geest. Wees gezegend, wees tot zegen. Amen.